is een hele ceremonie is voor de opname. Hè. We maken een opname van een video voor, van deze preek ook. En ook de vorige keren staan allemaal op internet. Op baarse.com en dan / en dan Tiel met een hoofdletter. Dus ook die van vorige keer kunt u nog een keer bekijken als het nodig zou zijn. Even kijken hoor. Zo. Ja, goedemorgen allemaal. De voorlaatste keer, toen hebben we het gehad over de goddelijke natuur. En die hebben we hard nodig, omdat Jezus zegt van, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik nu jullie. De Heer Jezus heeft alle macht in de hemel, dat kunnen we ons wel voorstellen. Maar hij heeft ook alle macht hier op aarde. En dan denk je bij jezelf, nou als je om je heen kijkt, lijkt wel of de duivel alle macht heeft op aarde. Waarom doet Jezus nou niks? Maar dat komt omdat Jezus niks doet buiten ons om. Dus alles wat hij doet in deze wereld, zijn almacht openbaren, dat doet hij door jou en door mij. En het is de bedoeling dat we op de plek waar we zijn en waar we de verantwoordelijkheid hebben, dat daar de Heer Jezus alle macht krijgt. En dat de plek waar we wezen, waar we zijn, op ons werk of in ons gezin, dat het een kleine afschaduwing is van, of de realiteit van Gods Koninkrijk. Dat mensen die dat zien, dat ze zeggen, nou, zo wordt het nu als Jezus terugkomt over de hele wereld. Dat overal waar we zijn, dat we een etalage zijn van Gods almacht, van Jezus almacht. Alle liedjes die gaan er ook over vanmorgen. En daar willen we het ook vanmorgen weer over hebben. De voorlaatste keer, toen zijn we begonnen met een stuk te lezen uit 2 Petrus, het tweede Petrusbrief. En misschien kun je het even opzoeken, als je een Bijbel hebt tenminste, een Bijbel bij de hand hebt. 2 Petrus. Dan 2 Petrus 1. En dan vanaf vers 3. Dat hebben we toen ook voorgelezen. Een prachtig stukje. Ik heb de NBG-vertaling. Dus een beetje een uit de tijd geraakte vertaling zo langzamerhand. Maar het is wel duidelijk, denk ik. Ook als je de herziene statenvertaling hebt, dan lijkt het er heel veel op. Dan is het, komt het heel bijna letterlijk zo. Ook, er staat er ook bijna letterlijk in zoals het ook hierin staat. Nou, ik zal het even voorlezen, een stukje. Vers 3 van hoofdstuk 1. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem. Door het kennen van Jezus. En hebben we dus alles gekregen wat ons tot leven en godsvrucht strekt. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Hij heeft ons geroepen om zijn vertegenwoordigers te zijn. Om licht te zijn in deze wereld. Jullie zijn het licht der wereld, zei Jezus. En het zout der aarde. Door Jezus, zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat je daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En toen hebben we het ook gezegd van, ja, we zijn geschapen als ontvangers. We zijn allemaal afhankelijk van wat we krijgen, wat we ons aangereikt krijgen. Dus van begin af aan al, toen je geboren werd, toen was je 100% afhankelijk van je moeder, van alles wat je wat je kreeg, en dat is dat op de dag van vandaag nog steeds zo. We zijn ontvangers en we moeten alles ontvangen van, nou ja, daar moet je maar over nadenken, maar dat Dat is gewoon zo. We zijn geschapen met begeerten. En nu is het alleen de vraag, waar gaat die begeerte naar uit? En als we ons vervullen en als we alleen maar het hebben van de dingen die ons uit de zichtbare wereld worden aangereikt. Hè, en die we zoeken ook. Het zijn goede dingen en slechte dingen. Hè, dan raken we er ook vol van. En dan komen we ook niet boven het niveau uit van een tijdelijk bestaan. Maar God die heeft ons niet daarvoor geschapen. Maar die heeft ons geschapen om ontvangst te zijn van zijn, van alles wat hij geeft. En hij geeft natuurlijk alles wat we nodig hebben voor het hier en nu, voor het leven, gewoon het lichamelijke, het tijdelijke leven geeft hij ons alles. Maar hij wil ons ook alles geven wat nodig is om het eeuwige leven te, ja, zijn almacht ook te tonen. Dus we hebben zeer grote beloften gekregen, opdat we daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. En het is de bedoeling dat we dus vanuit dat leven met God, dat ontvangen en het doorgeven wat we ontvangen, dat we tot grote zegen zijn in deze wereld. En dat we zijn vertegenwoordigers zijn en laten zien wie hij is en wat het gaat worden als hij terugkomt. Nou, daar hebben we het de vorige keer redelijk uitgebreid over gehad. En dan staat er verder, bij vers 5, dat we niet alleen maar moeten ontvangen, maar moeten er ook wat mee doen met die geweldige beloften. Ja, die staan in de Bijbel. Dat is zo, daarom is het zo nodig dat we de Bijbel ook gebruiken. En, want dat is het venster naar de eeuwige dingen. En als we dat niet gebruiken, dan zijn we verblind en dan zien we niks. En dan hebben we ook niet door van wat dat leven met God inhoudt. Maar samen met het woord van God, hè, we zijn er ook nu weer mee bezig. Wij krijgen zicht op wat God ons geeft en wat hij ons en de bedoeling die daarmee is. Nou, nu gaan we verder met het stukje. We zijn de vorige keer, hebben we daar één aspect van behandeld. En dan ga ik ook even voorlezen. Dus hoofdstuk 1 vers 5. Maar schraagt om deze reden, dus dat je het allemaal hebt gekregen, met betoon van alle ijver, door uw geloof de deugd. En door de deugd de kennis. En door de kennis de zelfbeheersing. En door de zelfbeheersing de volharding. En door de volharding de godsvrucht. En door de godsvrucht de broederliefde. En door de broederliefde de liefde jegens allen. Dat is dus de bedoeling. Kijk, een van de ergste dingen is eigenlijk dat we gearriveerd zijn. Dat we alle dingen die, alle heilsfeiten en zo, dat die allemaal op een rijtje hebben, dat we kennis hebben van al die dingen. En dat we zeggen, nou, nou hebben we alles. We zijn gekocht en betaald. Het paspoort is getekend voor de eeuwigheid. En, nou ja, en dat ons leven dan statisch wordt. Dat hetgeen wat je nu hebt, dat hetzelfde is eigenlijk als 10 jaar geleden. Dat er geen verandering in zit. En dat is heel erg saai ook. Dus dat je tevreden bent met wat je hebt. Nou, het is natuurlijk een goede eigenschap om tevreden te zijn, maar niet in geestelijke zin. Ik weet niet of je, dat verhaal heb ik hier nooit verteld, geloof ik, van een evangelist, Eddie Bakker, die kan prachtige verhalen vertellen, mooie gelijkenissen ook. En die vertelde dat hij, die woont in Duitsland, in een gemeenschappelijke woning met nog een aantal anderen ook, een geloofsgemeenschap. En hij gaat vaak weg. Dus een grote tuin is er ook bij, maar daar heeft hij geen tijd voor om erin te werken. Maar daar heeft hij iemand voor die tuin voor hem bijhoudt. En toen vertelde hij dat op een gegeven moment had die man die tuin bijhield, had bloemkoolplanten geplant. Heb ik dat verhaal hier wel eens verteld? Nooit gezien? Nou, dat ik zal het even vertellen, want dat is een mooie illustratie van wat ik nu wil zeggen. En die koolplantjes, die had hij dus netjes in de tuin geplant zo. Hij zegt, er was er eentje bij, een van die koolplantjes, die was op een plek terechtgekomen waar wat meer mest was, denk ik. En die groeide veel harder dan de rest. Hij zegt, en iedere keer als ik dan ergens heen was, en ik was een weekend weg geweest of een week weg geweest, kwam ik thuis. En het eerste wat ik deed was even kijken naar mijn tuin, naar die bloemkoolplantjes. En jou, hè, die ene die groeide als kool, nou ja, ze groeiden allemaal als kool, maar vooral die ene, zo. En Nou, iedere keer dan veranderde dat en was hij weer wat groter geworden. En de volgende keer ging hij weer kijken en was hij, één was zo geweldig veel groter dan de ander. En dat, hij zegt dan, en ja, dat fascineerde me zo geweldig. Joh, wat groeit dat ding hard. En op een gegeven moment was het zover natuurlijk dat die bloemkoolplantjes, dat die bloemkolen waren geworden. En dat ze geoogst moesten worden. En dat vond hij zo zonde. Trouw van die grote. Maar goed, er was niks aan te doen. Hij moest geoogst worden. Oh, wacht even, ik zal er een fotootje van maken. Dus hij maakte een mooie foto van die ene bloemkool. En toen heeft hij ze ingevroren. Toen heeft hij ze afgesneden en in de diepvries gezet. Hij zei, maar die ene bloemkool had hij een foto, had hij een afdruk van gemaakt. Als hij ergens kwam en hij had foto's van zijn kinderen bij zich, of had hij dat zien, dan kwam ook die foto van die bloemkool tevoorschijn. En vertelde hij dat verhaal, hè, van die bloemkool. Nou, de eerste keer dat ze het hoorden, vond ze wel interessant. Van die bloemkool natuurlijk, hè. Maar de tweede keer kwam hij weer met het verhaal. En de derde keer weer. En op een gegeven moment zei hij, joh, dat weten we nou zo langzamerhand wel, hoor. En waren ze erop uitgekeken. En hij zelf ook eigenlijk. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft, maar ik kan me voorstellen dat hij er een poster van had gemaakt en boven zijn bureau had gehangen. Ja, maar ja, als je eenmaal dat ding gezien hebt, dan weet je het wel natuurlijk. Hè. Hij zegt, en dat is zo raar, hè, dat ik raakte niet uitgekeken op die bloemkool. Hè. Maar als ik die foto liet zien, dan waren ze in één of twee keer, hadden ze het wel gezien. Hij zegt, en dat het grote verschil is, dat toen hij nog in de tuin stond, en elke keer als je kijkt, dan was die veranderd. Want dat ding, dat leefde gewoon. En alles wat leeft, dat is zo vreselijk interessant. En zo fascinerend. En alles wat statisch is, hè, dat is ook met foto's en films het verschil. Hè, dat als iets beweegt, en dat is veel fascinerender dan een plaatje wat statisch is en wat niet verandert. Hij zegt, en dat is ook met ons geestelijk leven zo. Als ons geestelijke leven niet verandert, als het een pakket is wat je eenmaal hebt en dat je zegt, nou, daar ben ik blij mee. En dat blijft zo, dan is het heel saai. Dan kun je er wel over praten met anderen, maar als je één keer erover gepraat hebt, dan heb je hem weer met hetzelfde verhaal. En dat komt niet over, ook niet bij je kinderen. We hebben het er wel eens over van, hoe komt het nou toch dat er zoveel kinderen afhaken? Maar het komt vaak zo dat al die ouders die hebben een geweldig geloofsleven, die hebben alles op een rijtje en die hebben hun kinderen daarvan in kennis gesteld. Maar ja, als papa er weer mee aankomt, dat verhaal, of mama, dan heb papa weer met dat verhaal. Dat weten we dus langzaam wel, dat er Jezus voor zijn zonde gestorven is en dat hij terugkomt en dat je naar de hemel mag als je het gelooft en zo. Maar dan zijn ze erop uitgekeken op je geloof. Maar die moeder van Timotheus bijvoorbeeld, dat was een heel ander verhaal. Timotheus wordt gezegd, dat hij van kindsbeen af de Heilige Schriften kende. Dat je, heeft dat mens dat voor elkaar gekregen, hè? Dat die moeder, die Timotheus zoveel kon doorgeven van de Bijbel. Maar dat kwam gewoon omdat haar geloof was niet statisch. Nee, dat leefde. En iedere keer als ze weer had ontdekt in het woord en ze had het toegepast, of ze was in een probleem geweest en ze had gebeden en het was opgelost, dan betrok ze Timotheus daarbij. En Timotheus die raakte niet uitgekeken op het geloof. Het geloofsleven van zijn moeder, omdat het was dynamisch, het leefde en er was iedere keer wat nieuws te ontdekken. Nou, en dat is ook voor ons het geval dat we moeten uitkijken dat ons geloof niet statisch is of statisch wordt, maar dat er beweging in zit en dat het verder gaat. En daar gaat het stukje wat we net gelezen hebben, gaat daarover. Dat al die kostbare en zeer grote beloften en die goddelijke natuur, dat je daar wat mee moet doen. En toen hebben we het gehad, de voorlaatste keer, over dat je door je geloof de deugd moet schragen. En dat betekent dus dat uit het een komt het ander voort. Als we het ook even vergelijken met een rietstengel bijvoorbeeld. Een rietstengel heb je, dat is heel leuk, dat die groeien vreselijk hard. En van het ene stukje komt het andere stukje uit voort. Het zijn allemaal segmenten, om zo te zeggen. Ook met bamboe is dat zo. En daar kun je dit eigenlijk mee vergelijken. En dat begint dus dat je begint met geloof. Dat is je geloof, dan vind je de vaste grond. En het eerste stukje komt er dan uit. En dat is geloof. Geloof zo. Maar daar moet het niet bij blijven. He, maar uit het geloof moet voorkomen. De deugd staat hier. De deugd. Dat is het eerste wat het gevolg is van een goed geloof. Deugd. Zo. Dat is het eerste wat eruit voort moet komen. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad. He, dat, wat is nou ondeugdelijk in je leven? Dat is dat je voor jezelf leeft. Kunnen jullie nog herinneren dat... de Heer Jezus gestorven is en opgestaan, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem. He, hij heeft ons door zijn dood en opstanding, heeft Hij ons willen verlossen van het leven voor onszelf. He, want dat is de oorzaak van alle ellende namelijk. Dat is een blinde vlek hoor. En als je vraagt van ja, waarom is de Heer Jezus gestorven en opgestaan, dan krijg je alle goede antwoorden, behalve die ene van, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem. He, want de duivel is ermee begonnen om voor zichzelf te leven. En heeft hij alle mensen in meegenomen. En alle ellende die komt daaruit voort. Uit het voor jezelf leven. In het klein en in het groot. Ja, daar hebben we het vorige keer ook uitgebreid over gehad. En daar moeten we helemaal van verlost worden. Van het leven van onszelf. En dat is het eerste eigenlijk wat het geloof voortbrengt. Dat als we tot geloof gekomen zijn. Dat we ons leven gaan onderzoeken van. In hoeverre zijn er nog dingen die niet deugen in mijn leven. En een van de beste manieren om erachter te komen is te zeggen, nou, doe ik het nou voor de Heer of doe ik het voor mezelf? En alles wat je voor jezelf doet, daar zit het bederf aan vast. Daar zit de duivel aan vast ook, hè? De duivel die is voor zichzelf begonnen en heeft hij ons in meegenomen. En iedere keer als er een stukje leven voor onszelf in zit, waar we God niet bij kunnen gebruiken, hè, dan zitten we vast aan de duivel. En dat is heel verschrikkelijk, omdat van het een komt dan ook het ander. Maar goed, daar hebben we het ook de vorige keer, als je het nog een keer wil bekijken, dan moet je maar op de website zien, op Tiel dan. En dus dat is het eerste wat je bij jezelf moet nagaan van, in hoeverre is mijn leven echt bevrijd van ondeugelijkheid, van het leven van mezelf. Leef ik helemaal voor Jezus. Nee, dat, niet alleen bidden en Bijbel lezen, maar ook je gewone dagelijkse werk. Dat je alles doet in de naam van Jezus. Heer, ik doe het voor u. Goed, dat heb je dus duidelijk je leven onderzocht en zo. En zei, nou Heer, ik leef alleen maar voor u. En wat is dan het gevolg daarvan? Dat staat hier. Dan komt er kennis door het geloof, de deugd en door de deugd de kennis. Het is namelijk zo dat als je eenmaal dus je leven als het schoon is van het leven voor jezelf, dan wordt het helder. Dan ga je ook zien van, joh, wat is nou echt waardevol en wat is niet waardevol. En dan kan God je ook allerlei dingen laten zien. Dan gaat hij je onderwijzen ook daarin. He, want zolang je nog een stukje voor jezelf leeft, dan heeft God maar één woord voor je. Van, joh, houd dus op met voor jezelf te leven. He. Leef voor mij of leef voor jezelf, maar niet ertussenin. He, maar als je, zo gauw als je dus in principe voor Jezus leeft helemaal, dan kan God je gaan onderwijzen. Dan heeft hij er ook plezier in om je allerlei dingen duidelijk te maken. En dan krijg je kennis van dingen. Dan worden dingen je duidelijk en helder. Dan wordt je verstand ook verlicht. En dan is alle mist raakt voorbij. En dat is geweldig, dat je dus kennis krijgt van de dingen. En dat je een duidelijk onderscheid ziet van wat goed is en wat niet goed is. En wat uit God is en wat uit de duivel is. Dat wordt heel helder voor je. En als je dat eenmaal doorkrijgt, ja, dan ga je ook het volgende. Door de kennis, de zelfbeheersing. Want dan ga je zien van, joh, nee, dit is hartstikke fout. Want van het een komt aan het ander. En je gaat doorkrijgen van, je kan wel kiezen. Hè, je bent vrij om te kiezen wat je wil. Maar je bent niet meer vrij om te kiezen wat de gevolgen zijn daarvan. Hè, dat krijg je heel helder door. Je ziet, je kijkt verder en je neus lang is. Hè, dus bij de keuze die je maakt, dan ga je niet zeggen wat leuk en lekker is. Maar je gaat er kijken van, wat zijn de gevolgen daarvan? En als je dan ziet naar die gevolgen, dan denk je, joh, dat moet ik niet doen. En dan ga je zelf beheersen. Dan ga je, dan leer je dat om dingen dus niet te doen. En je bent ook gemotiveerd omdat je gewoon de gevolgen ziet. Het volgende eigenlijk wat er uit je geloofsleven voortkomt, dat is zelfbeheersing. Kennis. De vrouw zit erbij en die houdt me bij de les. En de kennis, door de kennis krijg je de zelfbeheersing dus, zo. Zelf. Beheersing. Zo. En dat ga je dan met de Jezus samen, ga je dat leren. Met vallen opstaan misschien hoor. Maar dat geeft niet. Want als je geen fouten mag maken, dan leer je niks. Dus daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Hè, dat er een groot verschil is tussen bewust zondigen Hè, dus zeggen, nou, dit, ik ga nou iets doen waar ik God niet bij kan gebruiken. Of dat je in het leerproces dat je struikelt. Dat je, ja, Heer, ik kan het nog niet helemaal precies en ik heb het nog niet helemaal door. Dus, hè, sorry dat het nou verkeerd is gegaan. Ja, maar dat geeft niet, maar daar leer je van. En zo krijg je dus, ga je zelfbeheersing ga je dus cultiveren. En komt de zelfbeheersing in je leven. Dat is de volgende stap. En als je jezelf die iedere keer gaat beheersen, dan wordt het op een gegeven moment volharding. He, want dan ga je volharden, dan wordt het een gewoonte. He, dus dan ga je gewoonte kweken ook. Dat is leuk dat we gewoonte kunnen aanleren. Als je een gewoonte, er zijn slechte gewoonten en hele goede gewoonten. He, maar het is een gewoonte vormen, dat is een vliegwiel. En dan word je door die dode punten heen geholpen, om zo te zeggen. Dat kan in het negatieve zo zijn, dat je een verkeerde gewoonte gaat vormen. En dat is moeilijk om dat te doorbreken. Maar er zijn ook goede gewoonten die je kunt ontwikkelen. En die zijn niet zo, die zijn ook moeilijk te doorbreken. En dan kom je iedere keer door, over die dode punten heen. En dan krijg je dus die zelfbeheersing. En dan komt er volharding namelijk. Volharding. Volharding. Zo. Dat is het volgende eigenlijk. Wat er, dus er is een groei, zie je dan. Je ziet dat je leven verandert iedere keer. En als je doorgaat met het volharden in het goede, ja, dan komt er ook vrucht natuurlijk. Hè. Dan heeft het gevolgen. Dan komt er allerlei dingen de godsvrucht staat hier. Hè. Dan komen de gevolgen daarvan aan het licht. Godsvrucht. En dat wordt dan iets wat duidelijk gaat worden naar buiten toe ook. He, dan wordt je leven vol van goede dingen, Gods vrucht. En dan komen de vruchten van blijdschap en vrede en ook dat je voor anderen tot zegen bent en zo. He, dus dat kan niet uitblijven als je volharding in het goede, dat komt naar buiten toe en dat wordt zichtbaar voor anderen ook. En het leuke is dat als je dat bij jezelf, als dat gaat gebeuren, dat je ook oog krijgt voor anderen die ook op die toer zitten en die ook die godsvrucht openbaren. Dan krijg je een raakvlak mee. He, dan, dat is heel, heel geweldig dat je mensen herkent die je nooit eerder gezien hebt misschien, maar je proeft gewoon, hé, die heeft hetzelfde leven als ik. En dan komt er een raakvlak en een band. En dat is het volgende ook, staat hier. Door de godsvrucht komt de broederliefde. En dan ga je de broederliefde. Zo. En dan krijg je dus geloofsgemeenschap met anderen. En dan zit je op dezelfde toer en je herkent elkaar erin. En dan krijg je ook zicht dat je, we hebben het goed met elkaar. Maar dan ga je ook zien van, wat een verschrikkelijk dat mensen dat niet hebben. En dan ga je ook medelijden krijgen met al diegenen die daar buiten staan. En dan krijg je bewogenheid voor. En dat is dan ook het volgende wat gebeurt. Door de broederliefde, de liefde jegens allen. En dat is eigenlijk de uiteindelijke vrucht, hè? De liefde jegens allen. Dat is agape, hè? Dat is een liefde die onvoorwaardelijk is ook. Nou, dat is eigenlijk een groei die we bij onszelf moeten nagaan. Of dat eigenlijk het geval is bij ons. Heeft ons geloof geleid tot deugd? Hè? Zijn we verlost van alle van die deugd in ons leven? En heeft het geleid tot kennis? Dat we helder zicht krijgen op goed en kwaad? En heeft het ook geleid tot zelfbeheersing? Zodat je het kwade nee zegt tegen het kwade. En ja zegt tegen het goede. En dat je ook die volharding hebt, hè, dat je met geen paarden meer van die weg af te krijgen bent. Hè, dat je solide wordt en dat je betrouwbaar wordt ook in alle dingen. En dat er ook dan die godsvrucht zichtbaar wordt, dat het naar buiten komt en dat anderen merken van, hé, die heeft iets wat ik mis. En dan dat die broederliefde, dat je dat contact met anderen krijgt, het raakvlak. En dat je ook met elkaar die liefde voor allen krijgt. En dan denk je van, ja, dat is wel een heel lang proces, hè? Dat kan je hele leven wel duren. Nee, dit is net met bamboe en met riet, dat zijn heel snel groeiende planten. En dit kan in een hele korte tijd, kan het compleet zijn al. dat als je pas tot bekering bent gekomen, dat je vliegensvlug eigenlijk deze dingen al gaat merken in je leven als je radicaal bent. Alleen, het is natuurlijk een rietstengeltje. En daarom staat er ook verder, vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden. Het is de bedoeling dat al deze dingen ook op zich weer gaan groeien, dat het ook weer steviger wordt. Het is namelijk zo dat iedere keer kom je weer in andere omstandigheden. En dan moet je die, lijkt wel opnieuw, al die dingen weer in die nieuwe omstandigheden, moet je dat weer waar gaan maken. Het is net als op school, hè, als je in de eerste klas zit. En dan ken je alles wat er in de eerste klas wordt gezegd. Dan ga je over naar de tweede klas of tweede groep. En dan lijkt het net of je helemaal niks weet of niks kan. Omdat, jongen, wat weet ik nog weinig. En dan ga je weer allerlei dingen, nieuwe dingen leren. Ja, maar het is niet zo dat je dan helemaal opnieuw moet beginnen. Nee, het is gewoon een nieuwe fase in je leven. Een nieuw terrein waar je weer opnieuw dus je grenzen moet gaan verleggen. En dat je weer nieuwe dingen moet gaan leren. Dat is heel normaal. En iedere keer kom je weer in een nieuwe periode in je leven waar je dit weer moet gaan toepassen. Ik ben nu zo langzamerhand 50 jaar zo bezig. En elke keer kom je weer in een hele nieuwe situatie. Eerst in Aalsmeer hebben we jeugdwerk en zo gedaan. Ik was bloemeninpakker. En 10 jaar lang heb ik daar op rotsen geploegd, om zo te zeggen, met het jeugdwerk. Het was een kerkelijk jeugdwerk was dat. Het is allemaal jongens en meiden die helemaal geen interesse hadden, maar die je moest uit de kerk en die je moest bezighouden. En met een dagsluiting probeerde je dan om ze wat wakker te schudden. Nou, het heeft 10 jaar lang, heb ik al gedaan, samen met een paar anderen. En op een gegeven moment is het tot een doorbraak gekomen, is er een opwekking gekomen onder de jeugd, dus een verhaal apart hoor. Toen was dat, die periode was afgesloten en toen ging de weg naar de EO ging open, naar de Evangelische Omroep. En toen kon ik al die dingen die ik kleinschalig had geleerd, die kon ik dan toepassen bij het maken van kinderprogramma's. Want ik wist precies van hoe kinderen reageerden en hoe jeugd reageerde op bepaalde dingen. Dus ik kon teksten schrijven en dan wist ik eigenlijk precies al van nou, als ik dit zeg, dan hebben ze die vragen. Nou, dan ging ik die ook weer in die tekst kon ik die behandelen en zo kon ik een waterdicht programma maken iedere keer. Omdat ik die ervaring had opgedaan in die vorige periode, van dat ik precies wist wat de reacties waren van kinderen op bepaalde dingen die ik zei. Nou, dat was ook een heel proces waar ik van dacht, joh, ik weet helemaal niks, ik kan helemaal niks. He, maar dan samen met de Heer, dan ga je dat ontwikkelen en dan ga je dit weer helemaal, komt dit proces weer op gang. Nou, en na de Evangelische Omroep, ja, toen ging ik met de FUT. Nou, dat was een heel andere periode. Toen gingen we wonen in Finsterwolde, achter het IJzeren Gordijn. Nou, dat was weer totaal anders, hè, hoe je met die mensen om moest gaan en hoe je moest reageren op alles. Nou, je kan er uren van vertellen natuurlijk, van wat we daar allemaal beleefd hebben. Toen gingen we op een gegeven moment, het zijn allemaal communisten hè, die daar wonen. En toen zeiden de kinderen van, pap, als je wat overkomt, hè, wie kijkt er dan naar je om hier? Dan moet je naar zo'n jaardenhuis hier met al die communisten, lijkt je dat wat? Nou, dat leek ons eigenlijk niks. Dus die zeiden op een gegeven moment van, joh, pap, als je verstandig bent, het gaat nu allemaal nog goed. Hè, een groot huis hadden we en een grote tuin. Als je gezond bent, gaat het allemaal prima. Maar als je krikkemikkig wordt en er gebeurt wat en je moet dan afbreken en je moet wat anders gaan zoeken. Of je moet naar een verzorgingshuis of je moet dan oplossingen vinden voor een volgende periode in je leven. Dat is heel vervelend als je gedwongen wordt. Maar nu het nog goed gaat, moet je nu al nadenken van, zou je niet bij een van ons kunnen komen wonen? Dat zou veel beter zijn. En nu kan het allemaal nog. En je kan het misschien goed verkopen. Ik woon ook daar, hè, want de Blauwe Stad was daar gekomen. Dus de huizen die waren een stuk omhoog gegaan in de prijs. Dus mijn dochter, die was met een Belg getrouwd. Die zei, nou, kom maar bij ons wonen. Dus we hebben de boel verkocht. En van de winst hebben we toen een huis laten bouwen in Gent. Nou, dat was weer totaal andere koeken, dan moesten we Nederbelgen moesten we toen worden. En we moesten toen wonen met onze schoonzoon en met onze dochter en haar kindertjes. Nou ja, wij woonden beneden in het huis en zij woonden boven, dus dat ging nogal aardig. Maar goed, dat was ook weer een heel proces waar we aan moesten wennen. Nou, en toen kreeg mijn dochter het idee om een boerderij te kopen, een hoeve. En na een achttal jaren. Want ze kreeg moeite met de knieën en zo. En ze moest iedere keer die trappen op en af. En ze had in die tijd al 4 of 5 kindertjes. 5, 4 hè? 4 kindertjes. Dus ze zegt, ja, ik wil. En mijn schoonzoon, die kwam uit een streek van het platteland. En die wilde graag naar zijn geboortestreek. Nou, toen hebben ze dus een hoeve gekocht van 1870. Nou, dat moest helemaal verbouwd worden natuurlijk. En nou, wij mochten mee. Nou, en nu zitten we in een totaal andere situatie. Van, die hoeve die moest verbouwd worden. Dus we zijn, het zijn 2 gedeelten. Het is een U-vorm, hè, zo. Zo ziet het eruit. En dan zouden wij hier gaan wonen en mijn dochter hier met haar gezin. En met inmiddels 5 kinderen en nu al 6. Ze heeft 6 kindertjes. De oudste is 12. En wordt verbouwd. En nou wonen met z'n allen. Zou het tijdelijk, een paar maanden. Zou het bij hun intrekken dan. Hè? Dus een kleine ruimte, een kleine kamer. Hè? Dan zouden we dus met z'n 9 zetten we in die kleine ruimte. Voor een paar maanden, dachten we. Maar toen bleek dat het allemaal veel meer tijd kostte. Dan dat we dachten. En het geld raakte op. En nou ja, allerlei dingen moesten toen nog weer veranderen. En nu zijn we al bijna 2 jaar. Wonen met z'n 10 nu. Met z'n 10 in deze kleine ruimte. Nou, als je dan, als er iets goed is voor je heiliging, dan moet je dat doen, hè? Dan moet je, en vooral dus als schoonmoeder en schoonzoon met elkaar samen moeten wonen in zo'n kleine ruimte. Nou, er wordt niet voor niks worden de grapjes gemaakt over schoonmoeders en schoonzoons. En als je schoonmoeder dan van Chinese afkomst is, en van die cultuur ook, en de schoonzoon een Belg, nou, dat kan helemaal niet. Dus je snapt dat niet zo simpel is. En dan merk je dat je weer opnieuw deze hele ontwikkeling moet doormaken. En tot je verbazing lukt dat ook. Nou, we zitten al 2 jaar bijna in deze situatie. En het eind is nog niet helemaal in zicht. Hè, maar jongen, alle dingen die je dan geleerd hebt, dat is heel bijzonder. Kijk, als je met elkaar samenwoont met allemaal mensen die heel, echt geestelijk compleet zijn en goed bij elkaar passen, ja, dan is er geen kunst aan, hè? Maar als het allemaal nog zo is dat je naar de mensen toe kan het helemaal niet. En het lukt dan wel. Dan zeg je, jongens, wat bij ons kan bij iedereen dan. Dan word je toch boven de omstandigheden uitgetild. Als je het helemaal alleen maar van God verwacht. Dan zeg je, Heer, ik kan uit mezelf niks. En iedere keer als er dan spanningen zijn, ja, dan wordt het toch weer opgelost. En dat is zo mooi om dat te beleven. En God is gewoon zijn plannen aan het uitwerken. We weten niet wat dat uiteindelijk gaat worden. We hopen, dus, het is een prachtige hoeve met een schitterende omgeving. En dat het een plek wordt waar mensen graag komen om uit te blazen. En om tot zichzelf te komen. En weer bemoedigd naar huis te gaan en zo. En de lessen die we nu leren, die zijn er allemaal weer voor nodig. Net zo goed als die lessen die ik leerde toen ik bloemeninpakker was in Aalsmeer. En dat die nodig waren om een goede programmamaker te worden voor kinderprogramma's. Nou, zo is God ook nu weer bezig, op deze leeftijd zelfs, om ons weer voor te bereiden op een volgende fase in het hele gebeuren. Nou, dat zijn mooie dingen om mee te maken gewoon. Maar als je je leven aan God geeft, en Heer, ik leef niet meer voor mezelf, ik leef voor u. Ja, dan gaan er toch dingen gebeuren die je zelf nooit had kunnen bedenken. En dan gaat God een weg met je die heel uniek is. En dat is heel fascinerend voor anderen ook. Ja, dan is het niet meer als je wat vertelt over Jezus die voor je zonde gestorven. Nee, dan kun je echt allerlei dingen delen van de ervaring die je hebt met God. Dat God bij macht is om alle genade in je overvloedig te schenken. Zodat je in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, overvloedig kunt zijn. Dat ga je dan beleven. Dat is een tekst die we vorige keer ook hebben aangehaald. Dus in 1 tekst heb ik wel 8 keer een uitdrukking van 100%. Nou, dat is een van die kostbare en zeer grote beloften, waardoor je deel krijgt, een deel gaat uitmaken van de goddelijke natuur. En dan is het niet spectaculair van, jongen, wat apart, hè, allemaal zweverig. Nee, heel simpel. En heel laag bij de grond, om zo te zeggen. Het is heel praktisch allemaal. En dan heb je een verhaal te vertellen wat geen makkelijke babbel is namelijk. En dan zijn de kosten die je erbij maakt. Hè, dan is het misschien wel, zeg, nou, daar hangt nog wel een prijskaartje aan. Maar goed, dat is zo geweldig de moeite waard. Omdat je de beleving van Gods aanwezigheid in zo'n situatie. Dat is iets wat je andere deel mee. Daar kun je andere deel van laten uitmaken. Dat kun je doorgeven namelijk. Het is iets wat niet alleen maar voor jou is, maar dat is voor iedereen. En dat is het mooie van het evangelie ook. Alles wat je beleeft met God, dat is overdraagbaar aan anderen. En dan hoop je maar dat de Heer dan zelf ook de mensen op je pad brengt die dat nodig hebben. Nou, dat staat hier ook, hè, van... Want als deze dingen, hè, bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, hè, dus dat het toeneemt elke keer dat je weer in nieuwe situaties ook weer hetzelfde gaat beleven, maar dan weer intenser en breder en volmaakter en vollediger. Als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, zie je, dat zit er allemaal in, hè, die beweging. Hè, een gemeente waar iedereen alles heeft en waar geen beweging in zit, omdat iedereen tevreden is met wat hij heeft. Dat is een saaie gemeente. En dan kun je het wel opvrolijken met allemaal toeters en bellen, met muziek en toestanden. Maar dit is het werkelijke, de werkelijke aantrekkingskracht als dit in een gemeente is. Dat het Godzoekers zijn. Mensen die zoeken naar meer van God. En dat is vreselijk fascinerend voor anderen. Dat ze zien dat het leeft. Nou, een gemeente met levende leden. Dat kan je zelfs zonder muziek. Als mensen binnenkomen en zeggen, jongens, hier is wat we nooit ergens hebben meegemaakt. Dan komen ze in Gods tegenwoordigheid. Dan is God aanwezig namelijk. Tastbaar. God is altijd aanwezig. Maar dan gaan de ogen daarvoor open. Als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten ze je niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. He, dan gaat er echt wat van uit. Dan leren mensen echt God en Jezus persoonlijk en heel praktisch kennen. Dan maken ze kennis met hem. En dan hoef je niet zo moeilijk te doen met de vier geestelijke wetten of de allerlei evangelisatiemiddeltjes. Nee, dan worden ze geconfronteerd met Gods aanwezigheid. Nou, dan, want dat is, als je aan mensen vraagt van hoe ben je tot bekering gekomen, dan zijn er maar weinig die zeggen, ja, dat komt doordat dat ze met dat dingetje hebben laten zien en dat ze me hebben overtuigd dat ik een zondaar was en dat ik Jezus nodig had. Nee, dan zeggen ze van, ja, die mensen die me dat hadden gezegd, die hadden iets wat ik miste. En dat is meestal toch datgene waar mensen tot bekering door komen. Doordat ze bij jou iets zien wat ze missen. En dan gaan ze plotseling beseffen van, jongens, ik mis het meest wezenlijke. En dan komt er een jaloersheid, een goddelijke jaloersheid en een verlangen naar hetzelfde. En dat is hetgeen. Ik heb een tijd op een bijbelschool, mocht ik lesgeven over evangelisatie. En dan vroeg ik het wel eens, hè, van hoe ben je tot geloof gekomen? En dat is niet door een methodetje of zo. Er zijn maar een enkeling wel, hoor, die was er net rijp voor zoiets. Maar de meesten die kwamen tot bekering, omdat ze zeiden, ja, we hebben mensen ontmoet die met God leefden. Die godsvrucht hadden, om zo te zeggen. Bij wie dat duidelijk was, bij wie ze dat konden proeven. En wat het dan was, dat kon ze net duidelijk maken. Maar zei, nou, vanaf die tijd heb ik dat verlangen gekregen naar meer van God. Ja, maar mijzelf ook zo gegaan. Hè. Ik heb vroeger, maakte ik kennis met van alles en nog wat. Hè. Van Johannes de Heer, hoe heet dat? De Maranatenboodschap en zo. Komen dames aan de deur met dat krantje en zo. En die praten er ook over. Ik ben zelfs bij een samenkomst van Billy Graham geweest in die tijd. In het stadion. Hè. Die had het ook over... Ja, je moet tot bekering komen omdat je zondaar bent. En dat is niet allemaal waar wat hij zei, maar het zei me niks. Totdat ik door iemand werd meegenomen naar een weekend, waar allemaal jongens en meiden waren die vol waren van Jezus, die voor Jezus leefden. En Anne van der Bijl was er ook bij, was 15 jaar geleden, een jonge vent. En die vertelde over zijn reizen achter het ijzeren gordijn. Ik denk, jongen, ik wist niet wat ik hoorde, dat dat mogelijk was. Nou, dat is iets wat me zo geweldig gefascineerd heeft. En waardoor ik zo'n verlangen kreeg om ook zo te worden. Toen heb ik net zo lang gezocht dat ik het geheim had. En daarom sta ik hier. En dat is met jullie ook zo. Dat als er iets is wat je nodig hebt, is een levend geloof. Een geloofsleven waar beweging in zit. He, een zoekend geloof naar meer. En niet dat je het al hebt, dat je niks hebt. Nee, je hebt natuurlijk heel... Paulus had ook van alles. Maar aan het eind van zijn leven zei hij nog van, ik jaag ernaar, omdat ik door Jezus Christus gegrepen ben. Maar dat was een hartstochtelijk verlangen naar meer. En dat moet het kenmerk zijn van ons allemaal. Dat is het kenmerk van leven namelijk. Zoeken. Als er geen zoeken is, dan ben je dood. Dan kun je zeggen van, ja, ik ben rijk en ik heb me verrijkt en ik heb er niks gebrek. En dan heb je niet door dat je arm en naakt en blind en dat je helemaal niks hebt eigenlijk. En dan zegt Jezus, nou, ik sta aan de deur en ik klop bij je. En als je de deur open doet, dan kom ik bij je binnen. En dan ga ik maaltijd met je houden en dan ga je wat beleven namelijk. Want vers 9, want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bezindheid. Dan ben je blind, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. En dan ben je helemaal van je, ja, van de weg af geraakt. Je bent goed begonnen, maar ja, er is niks meer van over. En dan staat er vers 10, beijvert u daarom des te meer, broeders. Beijver je, doe je best, des te meer om je roeping en verkiezing te bevestigen. Dus hier ben je toe geroepen en om dat waar te maken, om er wat mee te doen, om je te beijveren om daarmee bezig te zijn. Dat is alles waard. Hè? En dat kun je ook bij je dagelijkse werk. Je kunt alles in het teken doen van, Heer, ik doe het voor u en wilt u het gebruiken tot uw eer. En dan wordt alles geheiligd en dan ga je je roeping en verkiezing bevestigen. Want als je dat doet, moet je eens kijken wat er dan staat. Zul je nimmer struikelen. Dat bewaart je voor struikelen. Al die ups en downs en van, jongen, wat we wel eens horen in getuigenissen en zo, van, nou ja, mijn genade is u genoeg, zeg dan maar. Maar als je weet wat Paulus daarmee bedoelde, dan bedoelde hij heel wat anders. En dat staat hier ook, van, je zult nimmer struikelen. Als je Jezus volgt, zul je nimmer in de duisternis wandelen, zegt hij. Dat durf je haast niet na te zeggen. Maar dat is wel een belofte. En als je dus daar toch last van hebt, dan moeten we net zo lang zoeken dat we aan de weet komen, wat is daar de oorzaak van. Want zo, op deze manier, zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland Jezus Christus. Dit is de weg. Dan word je met open armen ontvangen. Dan staat de deur wagenwijd voor je open, voor het koninkrijk van God. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Dat is dat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor hem. En dat je dus je beijvert om deze weg te gaan. En die staat voor ons allemaal open, gelukkig. En dan staat er in vers 12, daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. Hoewel je het weet. Dus je hebt het iedere keer nodig om er weer met je neus opgedrukt. Je moet er iedere keer weer bij bepaald worden, want anders vergeet je het weer. Je hebt elkaar nodig om elkaar wakker te houden ook. Ook vanmorgen weer. Hoewel je het weet en de waarheid die bij u is, dat je daarin versterkt bent. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, zolang ik leef, zegt Petrus, u door herinnering wakker te houden. En dan zegt hij verder, vers 15, maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Petrus had er geen idee van toen hij dat allemaal opschreef, dat stukje hier, die brief. Dat we 2000 jaar later nog hierover zouden praten met elkaar. En dat we elkaar zouden kunnen bemoedigen hierdoor om deze weg te gaan. Onvoorstelbaar dat Petrus dat heeft gedaan voor ons. En dat God het zo geleid heeft dat we nog steeds dat woord in onze handen hebben. Maar gebruik het dan ook. Elke keer gebruik het woord om je hierbij te bepalen. Want dat heb ik hard nodig, heb ik gemerkt. Door die hele situatie waarin we zitten, is de structuren een beetje uit. Ook met het bijbellezen en het bidden had ik een beetje, waren allemaal vaste tijden voor die tijd. En nu wordt het iedere keer, door de kinderen, die hadden eerst nog huisonderwijs ook. Dus de hele dag waren de kinderen om je heen. En nu gaan ze naar school, dus nu is de druk wat van de ketel. Maar ik merk dat doordat ik eigenlijk toch niet zo meer in mijn bijbel las, dat de dingen een beetje, die raakten buiten mijn gezichtsveld. Het is het venster wat gericht is op de eeuwige dingen. En al die andere dingen, de tijdelijke dingen, die dringen zich aan je op. Daar hoef je niks voor te doen. Maar als er niet veel meer tegenover staat van je bezig zijn met de dingen van God. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Dat is de bedoeling toch. En dan moeten we elkaar toe opwekken om daarmee bezig te zijn. Zodat alle tijdelijke dingen, dat die je niet gaan overwoekeren, maar dat het in balans blijft met datgene wat je ziet van de eeuwige dingen. Ik zeg het ook weer tegen mezelf nu. Ik heb het zo hard nodig, ook de waarschuwingen die er zijn, om daar niet te slordig mee om te gaan. Kunnen jullie hier wat mee? Ik hoop het. Ik begon een beetje onzeker, moet ik zeggen, want ik had allerlei andere dingen ook in mijn hoofd. Gisteravond waren we in Opheusden en toen kreeg ik ook een boodschap, zo op het laatste moment, over over identiteit en over zelfbeeld en zo. Ik denk, joh, dat moet ik misschien hier ook wel zeggen. Maar ja, er zitten hier een paar bij die dat al gehoord hebben. Dus ik denk, nou, laat dit maar nemen. Dus het was even overschakelen, een beetje onzeker. Maar ik hoop toch dat de Heer het gebruiken wil. En dat jullie daar mee bezig gaan. Want jongen, maakt dat een verschil in een gemeente als de gemeente is van mensen die geestelijk in beweging zijn, die groeien. En dan heb je ook geen last van kinderen die afhaken, want als er iets fascinerend is bij papa en mama, dat is hun geestelijk leven met Jezus. Maar het moet wel in beweging zijn, want anders is het saai. Haken ze af, want is de wereld wel interessanter. Dat is dynamisch. En als je geloofsleven statisch is, nou, dan is de keuze van een kind gauw gemaakt. Zou even stil zijn, dat iedereen voor zich even tegen de Heer zegt wat hij hiervan denkt. Hemelse Vader, we danken u voor deze morgen, Heer, dat we bij elkaar mochten komen. Heer, dat we allerlei dingen mochten zingen, maar we bidden u dat alles wat we zingen toch ook werkelijkheid mag zijn in ons leven. Heer, dat het vlees en bloed wordt. Heer, dat het fascinerend is voor onszelf en voor onze kinderen en voor al degenen die ons ontmoeten. Heer, dat we uw almacht in deze wereld ook kunnen laten zien. Heer, in ons eigen leven, in onze situatie waarin u ons hebt geplaatst. We bidden voor elkaar, Heer, ook voor deze gemeente, dat iedereen die hierbij betrokken is, Heer, dat we een verlangen krijgen om geestelijk te groeien en geestelijk te blijven groeien tot het laatste moment ook. Heer, dank u voor alle lessen die u ons leert en de moeilijkheden die u op ons pad brengt, zodat we eigenlijk gedwongen worden vaak om u te zoeken met ons hele hart. Heer, maar dank u dat het alleen maar leidt tot dat grotere rijkdom, geestelijke rijkdom. Heer, we danken u dat we elkaar zo aan u mogen toevertrouwen in de naam van de Heer Jezus. Amen.